Nou, we hebben dus deze week een iets andere podcast dan normaal. Er is heel erg veel royalty nieuws, maar echt heel erg veel. Dus we hebben een speciale aflevering, special edition eigenlijk moet ik het noemen. Met niemand minder dan onze royalty verslaggever Annemarie de Kunde, die is bij ons. Moeten we gelijk even zeggen dat we ook iemand missen en dat is Bridget. Die is deze week, ja, waar is ze eigenlijk, Rob?
Ja, we hebben haar naar Portugal gestuurd.
Waarom?
Ja. Zeer, zeer tegen haar zit. Ja, we moesten plek voor jou maken. Ja.
Wat lief.
Ja. Ja, ja, we kunnen natuurlijk niet te veel vrouwen in één ruimte hebben bij dit programma. Dus Bridget is naar Portugal. Annemarie is erin. Dus laten we gewoon beginnen met deze speciale BLVD-podcast. Ik ben Erik de Munk.
Ik ben niet Bridget Maasland.
Ik ben wel Annemarie de Kunde.
En dit is de BLVD-podcast. We hebben het er eigenlijk al maanden over binnen ons programma, maar ook daarbuiten. De serie Maxima. Hij is afgelopen maandag dan eindelijk in première gegaan. De zesdelige Videoland-serie waar het over gaat is gebaseerd op het boek Moederland. Die ligt hier. Annemarie, je hebt hem voor je liggen.
Ja, ik heb hem even meegenomen inderdaad, want dan wil ik straks iets uit voorlezen.
Oh, de Bef-scène.
Ja, die komt er ook in voor, ja. Nee, joh. Okay. Wow.
Sorry, excuses. Het niveau is nu al naar beneden gaan, maar goed. Dat boek gaat dus over hoe, en de serie ook, over hoe de jonge Maxima opgroeit in Argentinië en later Willem-Alexander leert kennen en naar Nederland vertrekt. Nou, jullie waren allebei, ik was er niet bij het feestje, maar jullie waren allebei wel bij de première. Annemarie, om bij jou te beginnen. Ja, hoe was het? Hoe waren die eerste afleveringen?
Ik was gewoon super benieuwd, want het werd natuurlijk aangekondigd als The Crown, de Nederlandse Crown. Dus ik ging zitten. En ik vond het toch wel even spannend, maar ik vond het wel echt super mooi. Er zit heel veel geld in, dat zie je. En ik vind het echt, ja, ik vind het gewoon super mooi gemaakt. Het is heel zoetsappig in het begin. De eerste aflevering heb je dat Willem-Alexander en Maxima elkaar leren kennen. Dat is echt een soort bijna soapie-achtig. En de tweede aflevering gaat over de jonge jaren van Maxima. Dan zie je ook de relatie met de vader. Dat is echt wel heel inhoudelijk. Dus ik ben heel benieuwd naar de volgende aflevering, hoe dat verder gaat. Maar ik vond hem wel echt heel mooi. Wat vond jij ervan?
Ja, ik vond het gedurfd. Omdat ze hebben echt nergens de korte weg genomen, zeg maar. Dus je had heel makkelijk het spectaculair kunnen maken door Maxima als een gold digger neer te zetten, die gewoon heel graag in een koninklijke familie wilde terechtkomen en daarom dan Willem-Alexander maar heeft genomen. Maar dat is, ja, weet je, dat kun je heel spannend maken. En dan als daar gedoe mee komt, dan zeg je nee, maar jongens, het is gedramatiseerde werkelijkheid. Je weet niet of het fictie is of echt. Maar nee, ze hebben ervoor gekozen om Maxima gewoon echt verliefd te laten worden op Willem-Alexander. En dat geloof je als kijker. En dat vind ik heel mooi. En een andere grote vraag was, wat gaan ze, nou, je noemt het al, Annemarie, wat gaan ze doen met het politieke verleden van de vader van Maxima? Nou, het verhaal, dat is wel bekend. Hij was minister van Landbouw onder Videla. Videla heeft 30.000 mensen laten verdwijnen. Nou, een groot deel daarvan is nooit teruggekomen, dus je kunt raden wat er met die mensen gebeurd is. De grote vraag is, wist vader Sorgueta daarvan? Kon hij het weten? Heeft hij het willen weten? En die vragen die gaan ze niet uit de weg. En de serie biedt daar ook wel een soort van antwoord op. Als je die tweede aflevering ziet, er zijn er zoveel mensen die zich met vragen bij hem melden van help ons, wij zijn mensen, wij zijn een familielid kwijt. Ja, dan krijg je als kijker de indruk van ja, dan moet je toch geweten hebben dat er iets echt goed mis is. Ja. En dat vind ik toch wel gedurfd.
Ik vond het ook wel mooi, want ze vertelde eigenlijk het verhaal zonder het echt expliciet te vertellen. Het was ook wel open voor eigen interpretatie. En ook, je zag ook heel goed, dat is ook wat Maxima heeft verteld later, van ja, voor mij was hij een liefdevolle vader en ik heb dat nooit echt heel erg aan hem gevraagd. En je ziet ook dat haar vader Maxima weghoudt van al het, ja, een beetje wat er gebeurt in de wereld daar op dat moment. Er zijn ook bewakers, hè, die met haar meegaan. Dat is ook iets wat je leest in het boek. Maar ik denk ook wel dat juist dat een heel goed beeld geeft aan ons Nederlanders hoe die tijd voor haar is geweest. Dus ik denk dat het... Ik heb ook begrepen dat de Argentijnse schrijvers aan mee hebben geholpen aan die tweede aflevering.
Ja, dat merk je wel.
Ja,
ik bedoel, als wij weten alleen dat Videla vreselijk was. Mm-hmm. Maar Argentijnen die zien dat het wel vreselijk was, maar dat het ook deels uit angst was dat voor het communisme, waarvan ze zagen dat het in een aantal andere Argentijnse landen helemaal de verkeerde kant op ging. En het is een soort van overreactie daarop geweest. En dat maakt het niet goed, maar wel iets begrijpelijker. Ja. En dat Dat is is dat vind ik echt knap aan wat we tot nu toe hebben gezien. Er zitten dubieuze keuzes en foute keuzes, maar er ligt geen oordeel op. Ja. Alles is zo gemaakt dat je als kijker de kans krijgt om iedereen te begrijpen. En wat dat betreft is het eigenlijk een heel lieve serie. Terwijl ik kan me voorstellen dat niet iedereen even blij is dat die gemaakt is. Maar in de basis is het wel een lieve serie. Ja.
Wat ik altijd al wilde weten is, klopt het nou dat Beatrix, maar ook Alexander en Maxima als ketters aan het paffen zijn in die paleizen?
Zo, dat is niet normaal. Maar komen
we daar in deze serie achter?
Ja, je ziet ze continu roken. Het is echt zeg maar op bed, in de auto, als ze aan het lopen zijn. Continu steken ze een sigaret op. En dat is wel waarheidsgetrouw, want ik heb ook wel foto's uit die tijd gezien. Wilma Alexander rookte trouwens sigaartjes in die tijd, zag ik. Van die kleine, dunne, bruine sigaartjes.
Ja. Dus dat klopt. Want dat was eigenlijk mijn vraag hier aan verbonden. Hoe waarheidsgetrouw is deze serie nu?
Ja, heel waarheidsgetrouw. Kijk, hier heb je het boek natuurlijk van Marcia Luiten. Daar is het script op gebaseerd. En daarin staan heel veel leuke feitjes, weetjes van Maxima, uitspraken van familieleden bijvoorbeeld. En die zijn ook verwerkt in die serie. Bijvoorbeeld hier, ik heb er gelijk even twee bij, even heel kort hè. Maar hier staat dus dat Maxima dol is op Dulce de Leche. En dat is uit een kan, uit zo'n tinnen blik. Nou, ook nog hier dat ze...
Gecondenseerde melk is dat trouwens.
Wat zeg je?
Dat is gecondenseerde melk.
Ja, klopt.
Friese Vlag verkoopt het ook. Ja.
Maar dat is dus een Argentijnse lekkernij. Ja. En dat ze dus een kanarie hadden die vroeger losvloog in huis en dat die overal op poepte. En dat is iets wat ook terugkomt in de serie. En dat zijn allemaal van die leuke kleine dingetjes waarvan je denkt, oeh, dat hebben ze echt heel goed gedaan.
Dus Maxima drinkt dan die melk met een sigaret en de andere hand, terwijl er een kanarie rondvliegt in dat huis.
Oh, ja.
Nou, ik heb er nu al zin in. Nou goed, over Maxima gesproken. Ze is, dat weten we wel, dat kunnen we ook wel zeggen, ze is best wel ijdel. Ze is heel erg ijdel. Zit zij zelf dan, ze was natuurlijk niet bij de première, is zij dan nu zaterdag, zit ze dan te refreshen tot het online komt, dat ze meteen gaat kijken, wat denk jij?
Nou, ik heb dat gevraagd tijdens het fotomoment afgelopen jaar. Ik was redelijk vroeg. Maar ze zei, ik ga het niet kijken, want daar ben ik niet in geïnteresseerd.
Ik geloof
ze
zei ook,
niks van.
Ze zei ook, ik heb het boek niet gelezen, zei ze tijdens het interview met Matthijs van Nieuwkerk. Ja. We weten inmiddels wel dat ze hem heeft gelezen. Dat heeft Marcia Luiten ook wel verteld. Dus deze serie, die moet ze wel gaan kijken. Al is het al alleen maar om haar verleden met haar vader. Ik denk dat ze zelf gewoon wil zien hoe komt dat over op mensen. Want dat is natuurlijk iets wat super gevoelig ligt. En waarvan zij eigenlijk niet wil dat dat weer opgerakeld wordt. Ja. Dus ik denk wel dat zij dat gaat kijken.
Maar op zich, we weten, er zit ook gewoon iemand van de RVD mee te schrijven. En ze krijgt ook gewoon een samenvatting in 5 kantjes. En een samenvatting in 3 kantjes. En een samenvatting in 1 kantje. En naarmate aan de hand van haar humeur kan ze dan besluiten of ze voor de lange of de korte versie gaat. Dus wat dat betreft, ze hoeft niet te kijken om daar een beeld van te krijgen. Alleen ik kan me gewoon niet voorstellen dat je het niet wil zien. En het is ook heel raar. Ik bedoel, volgens mij vinden wij het alle drie al raar om onze eigen stem terug te horen in een podcast of op televisie.
Maar ik vind het ook zo flauw, want Prince Charles, toen hij nog Prince Charles was, toen zei hij ook, nee, The Crown, nee hoor, dat kijk ik niet, nooit. Dan denk ik, maar
bij hen kan ik dat nog enigszins voorstellen. Harry heeft het wel gezien.
Ik heb het nog nooit gezien, maar dat kan ik dan niet geloven. Je hoeft niet. Ik snap dat je misschien niet het hele seizoen meteen gaat bingen, maar je gaat toch echt wel kijken. Je wilt toch zien. Het gaat over jou. Ik vind dat dan ongelofelijk.
En heel eerlijk, ik denk dat ze dit super vet vindt. Dat er gewoon een serie over haar leven wordt gemaakt. Ik denk dat zij daar wel echt denkt, zo, heeft Letitia dat? Nee, ik wel.
Super. Nou, dit zullen ze heel erg leuk vinden bij de RVD. Super, we hebben al 1 keer gescoord. Nou, Rob had het net al over een of andere Bev-scène die we in het boek van Maxima voorbij kunnen zien komen.
In het boek, hè? Ik neem aan dat het niet echt erin zit.
Super. Klopt. Maar in de serie zitten dus wel een aantal seksscènes. Kunnen we ons voorstellen, klopt dat?
Klopt.
Is dat niet heel ongemakkelijk dat je denkt, oh god, het gaat hier over Alexander en Maxima?
Ik vond het sowieso ongemakkelijk om een beetje te kijken, weet je wel. Want het is, dat heeft al iemand eerder gezegd, het is een beetje alsof je ouders seks ziet hebben. En in de zaal, dat merkte je echt wel dat mensen zoiets hadden van, oh nee, wat ongemakkelijk, is gewoon ons koningspaar. Je wil het gewoon niet voor je zien. Maar ja, aan de andere kant, het hoort er ook wel weer bij. Wat ik ook wel denk is, als die dochters gaan kijken, hoe gek moet dat zijn dat je gewoon denkt, pa en ma, die zitten daar seks te hebben in die serie. Nou ja. Ja, ja.
Oh god, ik moet er gewoon niet aan denken. Nee, vreselijk. Maar is het natuurlijk wel zo, dat kunnen we, dat weten we inmiddels, dat dus de, in het echt is de liefde tussen die hoofdrolspelers helemaal gaat opbloeien tijdens het opnemen van die relatie. Zie je dat ook terug op het scherm?
Ja, het spat.
Nou, het werkt gewoon heel goed, ja. En ik moet ook wel zeggen, ik ben blij dat we kijken naar Martijn Lakenmeij en Delphine Chavez die seks met elkaar hebben en niet daadwerkelijk naar Willem-Alexander en Maxima.
Oh ja, hoezo niet?
Nou, Martijn Lakenmeij die heeft nog wel iets, ja, hoe moet ik dat zeggen, iets spannend, zeg maar. Maar Willem-Alexander, die zie ik niet.
Oké.
Okay. Nee, ik denk eigenlijk dat Willem-Alexander gewoon zeester is en dat Maxima alles moet doen.
Oh, wauw.
Ja, dat denk ik dus ook. Ja, dat denk ik ook. Maar goed, dat weten we niet. Dat is misschien voor een volgend boek.
Dat is misschien een leuke vraag voor het persgesprek. Ja. Deze zomer.
Schrijf het even op. Ik zie je niet schrijven, Annemarie, maar dat lijkt mij een hele goede. Nou, is er natuurlijk heel veel vergelijking te trekken. Het Nederlandse Koningshuis, het Britse Koningshuis. Zij hadden de Crown. Wij hebben nu deze serie Maxima. Nou ja, in Engeland was het vooral het laatste seizoen natuurlijk mega veel ophef. Want zijn het echte feiten? Er moest een disclaimer voorkomen, want het Britse publiek zou anders niet snappen dat het aangedikt was en gedramatiseerd verhaal. Denk jij dat we in Nederland ook zo'n situatie zouden kunnen krijgen?
Nou, op basis, even afgaande op de eerste twee afleveringen, denk ik niet. Al denk ik wel dat Beatrix wordt in het begin wel tot nu toe een beetje streng, stijf afgebeeld. Als zich dat ontwikkelt en dat blijft zo, dan zou dat misschien kunnen. Maar aan de andere kant denk ik wel dat dit vrij waarheidsgetrouw is. En dat iedereen er op zich wel sympathiek van afkomt tot nu toe.
Ja, zeker. Ja,
ja, in de Crown had je natuurlijk echt Diana en Camilla. En Camilla was echt gewoon een trut, hoe ze deed. Dat was bijna, ja. Dat was gewoon echt gedramatiseerd. Dat zie ik hier niet, nu nog niet. Ja,
ik geloof dat Camilla gewoon een vreselijke vrouw was, altijd al. Maar goed, dat prima. Dat is.
Ja, maar ja, hoe komt dat je dat denkt? Is dat
door de Crown?
Ja, nee, ja. Door gewoon, dat vond ik in de jaren 90 al. Maar goed, laten we die afslag niet nemen. Er komt dus een tweede seizoen aan, dat is al aangekondigd. Ook in het buitenland, ik geloof 25 landen, zeg ik dat goed, is het aan verkocht. Hoe is het in het buitenland ontvangen? Is daar al iets over bekend, qua recensies, reacties?
Ja, het is in een paar, het is in 25 landen is het verkocht. En het was natuurlijk te zien in Cannes. En de recensies waren goed. Maar tot nu toe, volgens mij in Nederland, is ook nog niet iedereen heeft zich erover uitgesproken. Dus in het buitenland moet dat ook nog.
Het review embargo, dat verloopt vandaag. Dus vandaag mogen we zeggen wat we ervan vinden. En vandaag is donderdag. En dan zullen we in de loop van de dag wel gaan lezen wat mensen ervan vinden. Maar in Cannes is het super goed ontvangen. In Tuschinski in Amsterdam is het super goed ontvangen. Dus ik denk niet dat RTL zich enorme zorgen maakt over de recensies.
Kroonprinses Amalia, dat was natuurlijk echt wel een heftig verhaal. Die werd een tijd lang bedreigd. Daardoor moest ze haar studentenwoning in Amsterdam verlaten. Nu is dus, nu blijkt dus dat ze niet terug bij haar ouders is gaan wonen, maar naar Spanje is verhuisd. Nou, dat is natuurlijk best wel een fantastische plek om te zijn, maar ze heeft dus een jaar lang in Madrid gestudeerd en ze woont nu weer in Amsterdam. Annemarie, hoe is dit zo lang onder de radar gehouden?
Het is onder de radar gehouden, alleen wij wisten het wel als pers. Er waren foto's van Amalia in de supermarkt. De moeder kwam op bezoek. Er waren verhalen in de Spaanse media dat ze was gezien. Er werden buren geïnterviewd van hoe is Amalia nou als buurvrouw. Dus iedereen wist het wel. Alleen wij hebben er wel voor gekozen heel bewust om dit niet naar buiten te brengen. Want iedereen heeft een groot bereik. Het is niet verantwoordelijk om dat te doen als zij onder zo'n heftige dreiging leeft. Maar ja, nu is dat in de geschiedenis, zou je kunnen zeggen. Dus nu voelt de Telegraaf zich zo vrij om dat wel te brengen. En ja, volgens mij is daar ook helemaal niks mis mee.
Baalde jij daar een beetje van? Dat je dacht van, oh shit, dit was eigenlijk gewoon een prima moment om het zelf te brengen?
Nou, dit is nu wel iets. Nee, want ik wist niet dat ze echt weg was nu uit Spanje.
Ja,
dus
ja.
Dat had ik niet bevestigd gekregen. Maar dit is nu wel iets wat ik best wel moeilijk vind op dit moment aan mijn vak. Want zij zit echt in een periode dat er heel veel nieuws zou kunnen komen om haar. Hè? Vriendjes, uitgaan. Ja. Dat is ook in eerste instantie wat wij dachten toen ze ging studeren in Amsterdam. Van, oh, nu breekt er echt de tijd aan en dan zijn wij aan zet, zeg maar. En dat door die dreiging is dat niet. En er is af en toe wel nieuws, maar ga je dat brengen? De hele tijd moet je die afweging maken. En op een gegeven moment, kijk, die dreiging gaat niet zomaar weg. Hoe gaat zich dat ontwikkelen? Dat vraag ik me wel op dit moment een beetje af. Dat vind ik een lastige.
Ja, dat snap ik. Want ze is dus nu gewoon weer terug. Maar waarom denk jij dat ze voor Spanje hebben gekozen? Weet je dat?
Nou, ze heeft haar colleges gevolgd. Dus een soort uitstapje zou je kunnen zeggen in haar studie. Spanje is een fijn land qua klimaat, denk ik. Ze spreekt Spaans. Ze kent daar ook mensen.
Want zijn ze alle drie ook deels Spaanstalig opgevoed?
Ja, ze hebben ook een Spaanse nanny gehad.
Ja, precies.
Dus ze spreken vloeiend Spaans ook natuurlijk met hun oma en die familie, die kant. Ja,
ja, precies.
Nou. En de band tussen de Oranjes en de Spaanse koning is volgens mij ook heel goed, toch?
Ja. Zeker, ja. Dus altijd met knuffels worden ze elkaar onthaald.
Rob, supergoed bruggetje, want inderdaad, het Spaanse Koningshuis, dat krijgen we over de vloer. En Amalia, die heeft gisteravond voor het eerst bij haar eerste staatsmanket aangeschoven bij het Spaanse koningspaar, koning Philippe en koningin Letizia. Nou, was dit nou een speciale mijlpaal voor Amalia?
Ja, want het is haar eerste staatsbezoek. Dus dat is natuurlijk wel iets wat ze zich gaat herinneren voor de rest van haar leven. En ik denk dat dit een hele goeie is, want het is een inkomend staatsbezoek. Dus het is in eigen land, dat is een fijne plek. De oma is er ook bij, Beatrix. Dus dat is ook voor haar fijn om daar een beetje mee te sparren. Want Wilma, Alexander en Maxima zijn gewoon nou eenmaal een beetje druk op dat soort momenten. Dus dan kan ze lekker bij Beatrix onder de vleugels. En ik denk dat het ook leuk is. Ze kan Spaans spreken. Dit is een hele laagdrempelige manier voor haar, denk ik, om zo een beetje kennis te maken met het protocol en wat er van haar verwacht wordt. En natuurlijk lekker eten.
Luister nog heel even, want over Amalia. Nou goed, daar hoefden we niet echt zorgen te maken. Want het is dus haar moeder Maxima die zeg maar voor wat reuring kon zorgen bij dat banket, want er gaat, nou, daar hou ik altijd van, het staat hier dik gedrukt, er gaat een dikke roddel rond en die heeft weer alles te maken met Alexia. Annemarie, hoe zit dit?
Nou, toen Alexia in Wales op school zat, nu heeft ze een tussenjaar, maar daarvoor heeft ze 2 jaar in Wales op school gezeten en ook Leonor van Spanje, de oudste dochter van Felipe en Letizia, die heeft daar op school gezeten. En toen ging er in de Spaanse media, ja, die zijn toch echt wat minder braaf dan dat wij zijn, ging er de roddel dus dat Letizia had gezegd, Leonor, je mag niet met Alexia omgaan, want Alexia is een slechte invloed voor jou. Nu weten we dat Letizia heel streng is op het gebied van haar dochter. Ze wil zich, ze is heel erg op de discipline, netjes moeten ze zich gedragen. Dus het zou kunnen, maar aan de andere kant is het ook wel weer een roddel. Maar ja,
ik heb nul voorinformatie, maar ik geloof dit 100%.
Ik geloof dit ook 100%.
Ja?
Maar ik vind Alexia ook het meeste lijken op de moeder. En dat was natuurlijk ook een rebel. Een beetje een losbol. Dat was natuurlijk
face-based.
Zo. Een facebeast. Want dat was natuurlijk altijd met de sigaretten en dan lekker... Toch? Dus ik geloof dit net. Ik ben het met Rob eens. Ik geloof dit 100%.
Ja, volgens mij houdt ze wel van een feestje. Maar ik zag nu wel weer laatst op Pinterest. Want dat kan je dan zien. Dat ze heel erg bezig is met fitness, met voeding, met een lifestyle. Dus Alexia is nu helemaal zichzelf aan het ontdekken in dat tussenjaar. Dus ik ben benieuwd. Misschien heeft ze gedacht gezegd tegen de feestjes. Ja. Dat is niet goed voor het is ook, je sportbody natuurlijk.
Erik en ik zijn niet kritisch op Alexia. We vinden het fantastisch. Alleen we kunnen ons wel voorstellen dat Letizia zoiets heeft. Nou, ik heb iets anders voor ogen met mijn dochter.
Ja, en ik denk dat ze dat vanavond gaan bespreken misschien. Of niet, ik weet het niet.
Nou, ik vind Alexia de leukste. Dus wat mij betreft...
Precies, ja. Helemaal mee.
Never change. Blijf gewoon wie je bent. Nou, dan gaan we nu naar het spannend moment altijd voor ons allen... Namelijk, de verrassingsbeller is upon us.
Hallo?
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 Hey, ik weet dat wie niet? Het is. Ik hoor het aan het lachje.
Ja, natuurlijk.
Ik ken hem door en door, Jeroen Snel.
Ah, ja, ja. Ligt er toch voor de hand, hè? Als je het over royalty hebt. Ja, jongen, jongen.
Nou, met je arm.
Ja, dat wilde ik zeggen. Jeroen, snel, ook voor de mensen die dus luisteren en die gisteren of die van de week naar Boulevard begrikken. Jij bent met je knappe gezichtje gevallen. Hoe is het met je?
Nou, het knappe gezichtje, dat is redelijk ongeschonden de strijd uitgekomen. Maar het gaat. Het doet gewoon zeer, zo'n schouder. En het is mijn rechterarm en mijn rechter schouder. Dus ja, ik ben rechts, dus ik kan niet zoveel. Maar praten, dat lukt nog wel. En dat is ook wel een hobby van me, zoals je weet.
Nou... We vinden het natuurlijk heel erg gezellig dat je bij ons bent. We hebben een speciale royalty-editie van onze podcast. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk. We gaan vast eventjes vooruitkijken naar Koningsdag. Want ja, je knippert 2 keer met je ogen en dat is al zover. Nou, laten we even beginnen met de outfits. Heb jij enig idee hoe onze royals zich op die dag gaan kleden?
Oh, jongen, man. Nee, eigenlijk niet. Wat we wel weten is dat ze natuurlijk altijd wel in het nieuw komen. Althans, Maxima. En de dochters die willen nog wel eens van elkaar ruilen en overnemen. En dan was Ariaantje altijd de klos als de laatste in rij. die dan de restanten van Alexia en Amalia kreeg. Maar ja, dit is altijd wel op elkaar afgestemd. Zelfs de outfit van Willem-Alexander, die matcht dan wel weer. Het is een van de weinige dagen dat hij zich laat leiden, denk ik, door Maxima, wat hij aan moet trekken.
Maar het is natuurlijk wel zo, daar hadden we het over. Maxima, die houdt natuurlijk wel van zelf een beetje de spotlight te stelen bij dit soort gelegenheden, heb ik het idee.
Zeker, en ze zal zeer haar stempel drukken op de kleding van haar dochters. Maar goed, die weten ook wel vandaag de dag wat ze het liefst aan willen trekken. Maar ze zullen ongetwijfeld in Brussel zijn geweest, bij Edouard Vermeulen, naar Tan, dat modehuis, om daar dus een en ander uit te zoeken. En dan komt het hoedje ook vandaan van Delphine, hoe heet ze, Annemarie? Nee, de hoedemaker.
Nou, Annemarie, daar kom je hoor. Daar komt je kennis. Kom nu
ik wou zeggen Delphine Boel, maar dat is... Ik weet
nee, niet. Ja, ik haal het altijd door de war.
Ook hoeden kon maken, ja.
Ja.
Maar Fabienne Delphine is het.
Fabienne Delphine, inderdaad. Ja, dat
maar
is ja.
Maar Jeroen, is het dan niet zo dat ze... Want ze gaan toch een beetje naar de ghetto... Ze gaan zich dus niet op de ghetto kleden. Dat ze een wat wijder zittende jurk uitkiezen. Omdat er dan ook een kogelvrij of een steekvest onder kan.
Wauw.
Nou, hou eens op zeg. Ze gaan naar Emmen. Het enige gevaar kan komen uit het dierenpark. Dus,
nee, dat is niet waar. Ik heb laatst een uitzending. Meester Frank Visser rijdt, hoe heet het ook
visite?
Weer? Rijdt visite. Nou, toen dacht ik, van, nou, als ze door deze straat komen. Dan hoop ik dat ze wat extra lijfwachten bij zich hebben.
Neem van mij aan dat ze dan niet door die straat gaan. En de route is natuurlijk bekend. En dat is gewoon Artsie Centrum. Dus dat zit wel goed. En ja, er zal wel heel veel beveiliging zijn. Hè? Dat zag je ook vorig jaar in Rotterdam. Dan lopen ze door straat A. Maar net de straat parallel daarachter. Ja, daar loopt al zo'n soort schaduw de politie mee. Dus niets wordt aan het toeval overgelaten.
Maar vind jij Emme, is dat gewoon, stonden die al heel lang te springen, te wachten? Is dat een bijzondere keuze of is dat eigenlijk heel logisch voor jou?
Nou, het is in zekere zin logisch. Ze kijken natuurlijk naar geografische spreiding. Dat niet ieder jaar Zuid-Holland aan de beurt is, om maar wat te noemen. En het moet een regiofunctie hebben. Beatrix ging nog naar een stad en een dorp. Was het Amstelveen en de Rijp. Dat was zo'n beetje de laatste planning Koninginnedag oude stijl. En dat werd toen de eerste Koningsdag. Maar Willem-Alexander kiest echt voor steden. Dordrecht, Zwolle, Eindhoven, Amersfoort... Groningen geweest, een stad dat ook een regiofunctie heeft. Maar de burgemeester, als ook de commissaris van de koning, die kunnen lobbyen voor een stad. En ik weet niet of dat in dit geval gebeurd is,
ja,
maar
is
ik
gebeurd.
Sluit dat niet uit. Dat is gebeurd, ja.
Ja.
Nou ja, dan heeft dat dus effect. En dan gaan ze nadenken in Den Haag. En dan, okay, zo'n slechte keus niet, ondanks het geweld daar. Maar laten we het doen. Dus zo gaat dat, ja.
Hey, en nou is het natuurlijk spannend. Maar de rol van Amalia wordt natuurlijk steeds groter. Verwacht jij voor haar nog een iets andere rol, of een wat grotere rol deze dag?
Nee, zij bouwt het echt heel langzaam op. Het is stapje voor stap. En ze wil ook niet een hoofdrol pakken op die Koninginnedag. Ook haar zussen zijn er als het goed is bij. Alexia liet vorig jaar nog afweten. Dus die kan. Dus volgens mij, dus die zal erbij zijn. Ariane is dan even afwachten. Maar ze doen het met elkaar. Het is echt het gezin. En ja, je kan zeggen over Emma wat je wil, maar ik zie er gewoon eruit. Het is gewoon een gezellige dag. De koninklijke familie doet zijn best. Daarna zitten ze in het vliegtuig op vakantie. Maar die twee uurtjes in Emma, dan gaan ze gewoon achter de présence geven. Dan gaan ze leveren. En ze zullen leuk uitzien. En ja, de kosten, 2,3 miljoen dit jaar. 8 ton duurder dan de groot. Maar wat mij betreft maakt het niet zo heel veel uit. Het is gewoon een feestje en dat wordt gevierd. De verjaardag van de koning.
Maar ik hoop wel dat het een beetje lekker weer is. Want als het van dat pleuris weer is, vind ik het echt altijd best wel triestig te uitzien.
Ik moet ertussen staan.
10 tot 13 graden.
Dat ja. Vreselijk.
Oké, okay, nou,
ik ben blij dat jij gaat aan de Marie en dat ik wel echt in de studio zo aanschuif.
Precies, heerlijk hoog en droog.
Heel goed, heel slim bekeken. Jeroen, dankjewel. Alvast veel plezier en beterschap en we zien je gauw.
Is goed, dag Erik. Dag Rob, dag aan de Marie.
Doei.
Dan gaan we even door met het volgende onderwerp. Ik verheug me daar nu al echt. Ik werd vannacht wakker. Toen dacht ik, we gaan het over Eloïse hebben. In mijn geval, ik zal het me vast verraden. Ik vind het het lege hoofd van de royals, van de koninklijke familie. Rob,
jongens.
Het is jouw favoriete royal, dus dat is hartstikke leuk. Ze is verhuisd naar New York om daar stage te lopen. Op Insta heeft ze daar het een en ander over gedeeld. We hebben het over de gravinfluencer, vanzelfsprekend. Rob, laten we even beginnen. Jouw afkeer voor Eloïse, waar komt dat vandaan?
Nou, eigenlijk wat jij ook al zegt. Het is, ze zegt zo vaak zulke stuitend domme dingen. En of het is gewoon inhoudelijk dom dat ze gaat zeggen dat ze wel bij Extinction Rebellion zou willen aansluiten, maar dat ze vliegen ook heel leuk vindt. Dat je denkt van, ja, zeg dan
en dat
niks.
Ook deelt, hè, want ze deelt
precies.
Alles.
Ja, en maar dat zeg dan niks. Ik bedoel, ja, er zijn meer mensen die wel de sympathie hebben voor iets, maar de discipline niet kunnen opbrengen. Prima, dat maakt je ook mens, maar ja. Hou gewoon je bek.
Jongens!
En dat ze durft te doen alsof het heel erg is dat ze bekend is en af en toe herkend wordt op straat. Terwijl zij heeft daar echt zelf voor gekozen. Als zij haar wenkbrauwen afscheert, de straat op gaat, is er niemand die haar herkent. En gewoon totaal missen dat haar nichtje Amalia gewoon allerlei dingen niet kan, omdat ze bedreigd wordt door de mokromafia. En dan net doen alsof zij hier het grootste slachtoffer van de situatie is. Dus ik hoop dat die stage in New York zo goed bevalt dat ze gewoon de rest van haar leven daar achter een of andere receptie gaat zitten en creditcards gaat swipen voor Russische toeristen.
Ik voel dat me echt een beetje soort van alsof ik in VI zit. En nou, ik ben Merel van Ekken en ik zit aan de kant.
Ja, ik wilde dus
en ik
zeggen,
moet toch ingrijpen.
Nou ja, ik wilde dus zeggen, ik ben het 100% eens met Rob. Maar goed, ik ben in dit geval voel ik me Judge Judy. Dus in dit geval, Annemarie, jij hebt nu je kans.
Judge Judy. Nou, ik heb een iets genuanceerdere kijk hierop. Kijk, ik denk gewoon dat heel veel mensen dit leuk vinden. Dus wie zijn wij dan om te zeggen dat een royal dit niet kan doen? Ze wil die kant op als influencer. En dan maakt ze fouten bij. Ze is nog heel jong. Ze maakt wat onhandige opmerkingen af en toe. Ze weet heel goed waar de grens ligt. Ze mag niet over de familie praten. Dat had ze onlangs weer wel gedaan. Hè? Had je dat gezien in het filmpje? Toen werd er gevraagd van, hoe vieren jullie kerst eigenlijk op het Koningshuis? En toen had ze gezegd, wij vieren gewoon thuis bij onze oma Beatrix kerst. Oh, ja. En dan wordt er gekookt. En mijn oma houdt dan van normaal eten. Wel goed eten, maar wel een beetje normaal. Dat filmpje is trouwens wel weer offline gehaald. Dus
maar dit vind ik vrij onschuldig.
Ja, maar
dit wil ik haar
offline,
nog wel vergeven.
Nee, maar dat is wel iets natuurlijk wat iedereen wil weten. Ja. En wat nu wel weer offline is gehaald, omdat het gewoon niet handig is. In mijn ogen is dit gewoon niet echt handig dan. Ja. Maar kijk, weet je wat het is? Volgens mij is ze ook gewoon wel opgegroeid in een bubbel. Iedereen vindt alles fantastisch wat ze doet. De ouders vinden het fantastisch wat ze doet. Er zijn misschien moet ze iets meer coaching krijgen van, dat is wel handig, dat is niet handig. Het wordt allemaal een beetje rooskleurig afgebeeld.
Maar vind jij het niet problematisch dat haar moeder is prinses Laurentien? Die doet echt de best voor gewoon een betere wereld. Hè? Mensen te laten lezen, kinderen daarmee op te laten groeien. Die doet echt iets goed met de wereld. Ja, en ik zie bij Eloïse echt alleen maar dat beeld voor me dat ze meedeed aan het perfecte plaatje. En daar als een soort wijn aan drinken was. Dat ik dacht, ze is niet 15, ze is wel gewoon volwassen. Je zou toch kunnen denken, goh, misschien daalt het langzaam een keer in dat je gewoon een voorbeeldfunctie hebt als gravin.
Nou, ik zie haar daarin wel ontwikkelen, moet ik zeggen. Want eerst hadden ze
wel heel langzaam, Annemarie.
Ja,
die
nee, maar ik
skibril,
eerst
dat was eigenlijk promotie van dragen van zonnebrillen, omdat dat goed is tegen huidveroudering. Toch? Ja.
Nou, zij ging vooral eerst op met die influencers in Amsterdam, allemaal superleuk. En dat zie je nu wel iets minder. Ze heeft natuurlijk nu ook een eigen bedrijf gestart, Mylima Lima, waarin ze hele mooie kleding verzamelt in een winkel in Den Haag. En dat dan weer verkoopt, zeg maar, voor het goede doel. Samen met de moeder. Ik vind dat dan toch ook wel weer mooi. Dan zet ze zich op een goede manier in. Ik denk wel op een gegeven moment dat ze als ze 35 is, rond mijn leeftijd, dat je dan terugkijkt dat je denkt, ik had het misschien zelfs toen anders aan moeten pakken. Dat ze daar niet echt heel erg goed op terugkijkt. Maar goed,
het is wel fijn, heel fijn dat je daarin gelooft, Annemarie. Dat gunnen we jou. Ze is dus aan het studeren. Nou, dat is hartstikke leuk. Ze is een stage aan het lopen. Daarvoor zit ze nu in New York. Maar denk jij dat ze dus ooit, als ze gravinfluencer af is, dat ze ooit een normale baan gaat krijgen? Of blijft ze dit gewoon zo lang als ze leeft doen?
Nee, ik denk wel dat zij gewoon een normale baan krijgt. Ze is natuurlijk aan het studeren. Op een gegeven moment krijgt ze een baan. En ze is ook bezig dus met haar eigen bedrijf. Ik denk dat zij gewoon een hele dikke ondernemer straks wordt met heel veel poen. En dat wij dan misschien ook denken, shit.
Maar waar gaat ze dan in ondernemen?
Nou, ze heeft nu haar eigen bedrijf gestart. Mylima Lima, dat wil ze uit gaan bouwen.
Ja, met
misschien
een paar jurkjes in een pand van vriendjes van haar vader.
Dat komt niet aan, jongen.
Ze gaat ondernemen in de leegheid van het bestaan. Nou ja, misschien is dat een verdienmodel. De tijd zal het leren.
De mediawereld ontrafelt.
Ja, we hebben een vraag binnengekregen natuurlijk. Van Caroline over Koningsdag. Ik zit even te veel anders met mijn kaartjes, jongens. Die Koningsdag, nou, daar hadden we het net natuurlijk al even over. Die is dit jaar in Emmen. Nou, uiteraard is Willem-Alexander daar met zijn gezin. Maar ook bijvoorbeeld de familie van Vollenhoven. En Caroline vraagt zich af of dat niet een beetje achterhaald is. Want in hoeverre kennen de jongeren de leden van de koninklijke familie nog? En dan dus deze tak.
Ja, dat vraag ik me ook af eigenlijk. Dus dat is een hele goede vraag van Caroline.
Prinses Margriet, als ze meeluistert, moet ze nu even de oren dicht doen. Want het is niet goed voor haar.
Prinses Margriet gaat niet mee. Hè?
Die gaan niet?
Die gaan nooit mee. Nee. Oh. Maar kijk, weet je wat je had toen Beatrix nog stad en land afging op Koninginnedag? Toen was die familie ook aanwezig. Hè? Dan waren de Vervollenhovens. Dan hebben we het over Pieter, Christiaan, Floris, Maurits en aanhang.
Marilena.
Ja, precies. Dat is gewoon zo gebleven. Alleen wat je ziet, er is gewoon een verandering in de monarchie gekomen. Dat Willem-Alexander en Maxima gewoon alles doen. Constantijn en Laurentien eigenlijk helemaal niks. Die gaan wel ook mee trouwens naar Koningsdag. Dus die zijn een beetje verwaterd, zeg maar, de banden met de Van Vollenhovens. Maar ze gaan nog wel altijd mee naar Koningsdag. Ook gewoon simpelweg omdat er handgeschud moeten worden. Er staan duizenden mensen langs de weg. Dat kunnen niet alleen maar Willem-Alexander en Maxima en die kinderen doen. Dus zij zijn ook mee om het een beetje op te vullen, oneerbiedig gezegd. Alleen, ik vraag me wel af, in hoeverre kent een 20-jarige nou nog Pieter Christiaan?
Ja, en je gaat daar natuurlijk eigenlijk naartoe voor een handje van Maxima. Niet voordat je dan in één keer Marilène krijgt. Toch? Kan ik me voorstellen?
Nee, dat denk ik ook. Ja, nou ja, misschien vragen ze ook wel wie bent u? Dat weet ik niet.
Wat heeft u hier in mijn hand vast? Laat mijn hand los.
Ja, nou, ik denk dat er best wat mannen van middelbare leeftijd met een uitgeblust huwelijk zijn die het heel leuk vinden om een handje van Marilène te krijgen.
Dat zou goed kunnen, dat denk ik ook. Ik ga eens even
zeker in Emmen.
In Emmen? Nou, dat moet je zien hoor. Ja.
Nou is het natuurlijk zo, heel even voor mijn beeldvorming, hè? Want zij zijn nog allemaal prins en prinsessen, Marilène en alles. En de hele generatie daaronder, die titels zijn allemaal weg, toch?
Ja, en ook natuurlijk Eloïse is een gravin, dus zij is ook geen prinses. En dat is ook expres gedaan, want als je prinses bent, dan heb je wel verantwoordelijkheden. En dan impliceert het ook dat je een beetje iets gaat betekenen, zeg maar, voor de monarchie. Dat willen ze allemaal weglaten. Ze willen gewoon een kleine koningshuis. En daarin is Beatrix eigenlijk de trendsetter geweest in Europa. Zij heeft dat doorgevoerd. En dat zie je nu ook in Engeland wel wat meer gaande. Prinses Beatrice en prinses Eugenie bijvoorbeeld. Dat is ook altijd een beetje lastig. Dat zijn de dochters van Andrew en Sarah Ferguson. Want ja, zijn die prinsessen. Maar ja, wat doen ze nou eigenlijk? Dus het is goed als gewoon die titels weg zijn, want dan heb je dat hele gezeur niet.
Dus als we gewoon over 20 jaar verder, als we 20 jaar verder zijn, dan hebben we gewoon überhaupt nog maar een heel klein groepje mensen wat met Koningsdag naar buiten komt.
Als het dan fout gaat, gaat het ook heel goed fout, hè? Dat zag je in coronatijd bij Willem-Alexander. Als hij op vakantie gaat, is dat hele kleine clubje heel erg vatbaar. En dan gaat het ook gelijk heel slecht met de monarchie. Als je meerdere mensen hebt, wat ook weer een risico is, maar dan heb je wel meerdere mensen om het op te vangen, die de populariteit naar boven kunnen krikken. Ja, het is ingewikkeld.
Eentje laat je meedoen aan Big Brother VIPs.
Ja.
En de ander aan het perfecte plaatje. En dan kijk je, en degene die dan niet scoort, ja, die laat je afzinken.
Ja.
Moet Eloïse mee naar Koningsdag?
Nou, ik denk dat er heel veel mensen in Emmen langs de straat staan die het leuker vinden om van Eloïse een handje te krijgen dan van Marilène.
Het zou wel goed zijn.
Doen ze nog steeds die dingen van toiletwerpen en zo? Want dat lijkt me dan wel leuk met Eloïse.
Nee, dat doen ze niet meer.
Of dat ze aan het schavot gaat.
Daar heeft de koning zoveel kritiek toen op gehad.
Gaan ze wel in Emmen naar het woonwagenkamp?
Nee.
Oh, dat is jammer.
Nee, wel naar de dierentuin.
Ja.
Ja. En Jannes gaat zingen. Bauke gaat optreden.
Ja, Bauke, dat vind ik wel leuk.
Ja, dat wordt een feest.
Hoe laat is dat? Dan weet ik dat ik dan
gelijk als
de televisie
aankomen.
Oh, ja. Nou, maar fijn. Ik kan daarna de televisie gewoon weer uit.
Super. Nou, we kijken ernaar uit. Is de vraag goed beantwoord? Ik denk het wel, hè?
Ja, ik denk het wel. Ja. En heb je nou ook een vraag? Dan kun je die natuurlijk sturen naar rtlboulevard@bluecircle.nl. Of je kunt hem via Spotify doorgeven op onze page. Ja, de meeste luisteraars die zijn toch via Spotify. Dus dan hoef je alleen maar één keer te klikken. En dan gaan wij aan de slag om jouw vraag te ontrafelen.
Dan hebben we natuurlijk ook nog een ander koningshuis te bespreken. Daar raken we niet over uitgepraat, vind ik in ieder geval. Namelijk de Britse royals. Nou, we gaan dus zo meteen een deep dive doen. Maar eerst even dit. Meghan Markle die heeft het eerste product uit haar eerder aangekondigde lifestyle-merk. Dat heeft ze gelanceerd. En het gaat om, ik moest daar een heel klein beetje om gniffelen, potten aardbeienjam.
Nou, mijn dochter gaat dat fantastisch vinden. Papa, broodje, aardbeisjam. Ja, ja, van Meghan Markle.
Van Meghan.
Heeft papa een godsvermogen voor betaald.
Hij heeft gekregen, als het goed is in dit geval. Oh. Nee, ze heeft ze uitgedeeld. Ze heeft 50 potjes jam gemaakt. En die heeft ze uitgedeeld aan influencers. Met het merk erop en als een soort lifestyle van... Oh, ik ben zo lekker kneuterig. Ik maak mijn eigen aardbeienjam. Kijk mij eens even lekker.
Ik vind jou dus nu wel, jij doet nu heel negatief over Meghan. Wij
met
zaten net over...
Life,
wij zaten
Eloïse op de bank.
Ik voel me Merel Ekken vandaag in site, jongens.
Wij zaten Eloïse af te kraken, maar ik vind je nu...
Ik raak haar niet af. Ik maak alleen... Ik schets even het beeld van hoe dat gaat.
Ja, maar het is dus niet... Het gaat niet goed met haar imago, toch? Het is helemaal down the drain met Meghan Markle's image.
Dat was het al wel. En Engeland, ja, is het niet eens een gesprek dit. Ik zie het op de Engelse pagina's niet eens voorbij komen dat ze jam heeft gemaakt. Bij zo'n spreker, want die denken echt, zak er allemaal maar in. Maar weet je wat zij hebben? Gewoon de allergrootste fout wat zij hebben gemaakt is een boek uitbrengen waarin Harry alles vertelt en die serie. Daar komen ze nooit meer van terug. Iedereen die denkt, wauw, doe jij dat over je familie? Nou, ik weet het niet hoor. Dat blijft gewoon zo hangen. Ook al hebben ze misschien gelijk, hè, en heel veel dingen. Maar dat zie je gewoon terugkomen. En ook al zeggen ze nu jaren niks meer over die familie, niemand vertrouwt hun. Ja. Ook niet in de Britse familie. En dat is precies wat je nu ziet. Want zij willen wel echt weer een beetje de toenadering zoeken, zeg maar. Maar zij denken van, zoek het uit. Dan gaan we niet beginnen.
De grootste ramp voor hen is natuurlijk dat de Amerikanen dat ook gewoon helemaal niet gepikt hebben. Want ze zijn uit Groot-Brittannië weggegaan. Nou, dat verhaal kennen we. En dan ga je naar Amerika. En in Amerika vonden ze het in eerste instantie natuurlijk fantastisch.
Geweldig,
want hun royals, dat is de familie Kardashian. En die dachten, nou, die white trash, dat kennen we wel. Nu eindelijk is iets chiques. En dan zitten ze met Meghan en Harry opgescheept. Die het ene niet chique na het andere niet chique publiceren. En ja, de Amerikanen die hebben zoiets van, ja, doe ons eventjes wel chique royals. Dus daar zijn ze ook helemaal klaar. En dan, waar ik dan wel weer bewondering voor heb, is ze zitten gewoon helemaal op de bodem van de bodem. En ze proberen in ieder geval wel iets. En kijk, bij dit nieuwe avontuur van Meghan, dan denk ik wel van, je bent zo Gwyneth Paltrow met Goop aan het kopiëren. Dus het is niet heel origineel, maar ja, in ieder geval probeert ze het. En laten wij ons nog een beetje verkneukelen op het idee dat misschien Meghan zometeen ook wel met zo'n vagina kaars of wat voor gekkigheid gaat komen, omdat Gwyneth Paltrow dat natuurlijk nodig heeft gehad om haar merk neer te zetten. Dus het is wel... De aardbeienjam is pas het begin. En ik ben wel benieuwd wat er nog komen gaat qua producten.
Ja, zij verkoopt echt een lifestyle. Want dat deed ze hiervoor ook al, hè, met de Tik. Dat deed ze voordat ze hem leren kennen, had ze een blog. Dus het zit wel in haar. En ik denk dat het wel goed is dat ze iets doet wat dicht bij haar staat. Maar ze willen toch ook dat koninklijke nog hebben. Dus goede doelen aanhangen. Een beetje op die tour, zeg maar. Dat filantropische. En ik denk dat dat een hele moeilijke combinatie is. Maar goed, ja, laat ze het maar proberen. Ja.
En ik denk eigenlijk dat ze altijd nog steeds een nieuwe Oprah Winfrey kan worden. Ja, dat niemand gelooft mij. Maar ik denk dat het kan.
Nee, dan moeten mensen je echt leuk vinden allemaal. En dat gebeurt niet.
Maar dat kan nog gebeuren.
En hebben ze jou wel verteld dat Meghan die interviews in haar podcast helemaal niet zelf deed? Want dat zou wel handig zijn als je de nieuwe Oprah wil worden, dat je daadwerkelijk een interview kunt doen.
Ja, nee, dat klopt. Er zitten nog wat haken en ogen aan. Ze moet nog wel eventjes... Maar goed, dat geeft niks. Het komt goed. Dan was afgelopen weekend was er dat ongemakkelijk moment. Hè? Nog even over Meghan en dat het niet zo goed gaat. Ja. Want er was dus een filmpje waarop dus een vrouw naast Harry stond. En dat leek...
Die wilde staan.
Wilde staan. Ja. En het leek net alsof Meghan dat tegenhield. Of
nou,
die dat niet wilde.
Ze.
Dat deed ze. Vond je dat?
Ja, zij bleef echt zo naast Harry staan. En ga hier staan. En zij wilde gewoon ook die trofee vasthouden naast Harry. En zij bleef gewoon zo erg naast Harry staan. En kijk, die twee zijn gewoon zo ongeveer bijna aan elkaar vastgeplakt. Die laten hun handen nooit los. Ze kijken elkaar alleen maar aan. Het is bijna ongezond. Zij bepaalt ook alles. Zullen we daar naartoe gaan? Zullen we even deze hier gaan staan? Ga daar staan?
Dat weet jij.
Echt de dienst uitmaken. Maar dit is gewoon iets wat ik observeer. Ik vind daar eigenlijk niks van. Maar ik observeer het, snap je?
Heel geloofwaardig. Oké, maar dan is het dus ook zo. Want ik denk dat ik het antwoord al weet. Maar we hadden het net over Eloïse. Die blijft ook steeds weer ons... Nee, die blijft maar terug...
Lastigvallen.
Ja, lastigvallen. Die blijft maar terug die spotlights ingezogen worden. Door zichzelf eigenlijk vooral. Waarom zijn Harry en Meghan, denken die niet een keertje van... Oké, maar we nemen even een breakie. Een halfjaartje of een jaartje. We trekken ons gewoon even terug.
Nou, dat hebben ze wel een beetje gedaan na het publiceren van dat boek. Een half jaar of zo hebben ze niet gezien, maar ze hebben gewoon geld nodig. Dus ze moeten relevant blijven. Ja, ze moeten gewoon zichzelf laten zien. En daardoor denk je weer, oh ja, ja, ze zijn toch wel boeiend.
Nou, voordat we de vioolmuziek in moeten starten, gaan we eventjes verder. Want het is mooi. Bij de Engelse royals gaat het eigenlijk wel weer goed. Die hadden natuurlijk ook een dipje qua populariteit, maar dat gaat dus eigenlijk nu wel weer door het dak. Heeft wel een treurige reden, want zowel Charles als Kate zijn dus ziek. Ja, hoe is het met hun imago? Dat is weer beter dan ooit?
Nou, Kate was altijd al wel de populairste. En ze hebben nu onlangs weer een poll
uitgevoerd.
Ja. En daar staat Kate bovenaan. Wat ik wel opvallend vind, want ik zou dan denken of William daaronder of Charles nu. Maar dan heb je dus eerst nog William en daarna Princess Anne. Voor u allen wel bekend.
Schitterend. Ja.
En dan daaronder heb je Charles. Dus dat vind ik opvallend eigenlijk. Ik had gedacht, die stijgt ontzettend in die poll, maar het is...
En waar staat Camilla? Die staat gewoon ergens helemaal onderaan, min 10.
Ik heb het hier bij me. Die staat Charles, Edward, Camilla, Harry, Meghan en Andrew. Andrew helemaal onderaan met 6%.
Dat Camilla eigenlijk dus van iedereen die dat toe doet, staat Camilla wel inderdaad onderaan. Tenminste, van wie die nog een beetje meedoet.
Ja, maar dat ze boven Harry en Meghan staat, vind ik ook wel treurig eigenlijk.
Hallo?
Wat bedoel je?
Nou, ik vind Harry en Meghan meer sympathiek dan Camilla, hoor.
Ja, ik vind Camilla echt kapot gemaakt. Zij was de echte grote liefde van Prins Charles. En je kunt haar verder stom vinden of wat dan ook. Maar zij was de grote liefde. Die liefde heeft lang niet mogen zijn. Omdat Charles nou eenmaal in een koninklijke familie was ingetrouwd. En andere mensen er ook wat van vonden. En omdat wij allemaal Diana zo mooi en sympathiek en charmant vonden. Is Camilla dan ineens een of andere heks. Ja, ik heb eigenlijk enorm met Camilla te doen. Ja. Het is ook niet iemand bij wie ik op de verjaardag langs zou gaan. Maar ik denk dat zij houdt echt van Charles. Charles houdt echt van haar. En dat heeft haar heel veel gekost. En ja, ik heb daar...
Een mooi liefdesverhaal.
Nou ja, ik zou
dat
gewoon...
Dat is het echte liefde. Dat gaat over echte liefde die uiteindelijk alles overwint. Inderdaad. Alleen, ja, dat is wel... Je denkt daarbij, als je dat verhaal zo hoort, meer aan iemand die eruit ziet als Diana. En dat dan Camilla de boze heks is die het allemaal in de soep laat lopen. Alleen, uiterlijk zijn die twee geswitcht.
Nou, ik zou gewoon heel graag bij Camilla achter op de bezem willen zitten als het kasteel uitvliegt. Want heel even voordat we af gaan ronden, nog twee roddels die kunnen we niet laten liggen. Namelijk Rose Hanbury. Ik had er nog niet helemaal van gehoord.
Oh, ja.
Maar ze zou een affaire hebben gehad of hebben met Prins William.
Ja, gehad. Ja, en dat is een roddel die dus al heel lang gaat. Al denk ik 3 of 4 jaar. En nu kwam die dus weer de kop opsteken. Omdat het toen ging over Kate. Waar is ze? Gaat het wel goed tussen William en Kate? Oh, toch weer een affaire. Zo ging dat, zeg maar. En het gekke is dat er dus best wel goede bronnen zijn. Dat wel echt zo zou kunnen
maar
zijn.
Wie of wat is Rose?
Oh ja, even inderdaad voor de goede orde. Dat is een huisvriendin. Zijn goede...
Ja. Dus zij komt over de vloer in het paleis.
Ja, zij wonen ook naast elkaar.
Handig.
Emerald Hall inderdaad, daar waar William en Kate wonen. Zij wonen daar weer naast, samen met haar man David. Zijn goede vrienden en dan zou William dus een relatie met haar hebben gehad.
Ik wil hier één heel belangrijk detail aan toevoegen.
Leuk.
Ze lijkt best wel op Kate. Dus als je een blurry foto maakt van William met Kate... en je zegt erbij, ja, dat is dus niet Kate, maar dat is de buurvrouw... dan zou je het nog kunnen geloven ook.
Oh,
dus
je denkt gewoon dat hij zich vergist heeft...
Nou, ja, misschien dat in een dronken bui gewoon de verkeerde
woorden. Dus hij liep eigenlijk met deze vrouw. Hij liep niet met Kate, maar met Rose op die markthal... waar iedereen zich druk over maakte of het Kate was. Dat was eigenlijk Rose.
Nee.
Oké, maar goed. Jij zegt dus eigenlijk dat het eigenlijk prima zou kunnen zijn.
Nou, de Britse pers heeft zich daar niet echt over uitgesproken. Terwijl dat, hallo, als dat zo zou zijn... dan zouden ze dat, bijvoorbeeld bij Harry, zouden ze dat al lang breed hebben uitgemeten. Ja. Dus ze hebben het wel een beetje onder de pet gehouden... waardoor ik dus ga denken, zit er niet een kern van waarheid in? Of hebben ze, weet je wel, een dealtje gesloten weer met de pers? Hoe zit dat nou? Het kan ook zo zijn dat het gewoon echt een roddel is... en dat ze de wereld uit willen helpen. Maar ja, ik vind het toch wel dubieus... als gewoon de kroonprins, zeg maar, op dat moment een affaire zou hebben gehad.
Ik denk dat het voor het imago van William eigenlijk helemaal niet zo kwaad kan.
Nou,
nou, ik denk, de meeste mensen zullen hem toch een beetje seksloos vinden.
Sowieso. Nou, nog heel even over Kate. Want ja, goed, daar was natuurlijk heel veel gedoe over. Photoshop, bla 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 bla. Toen bleek ze ook nog helaas heel erg ziek te zijn, kanker te hebben. Daar was heel veel gedoe over, over die reactievideo's, hè, video die ze maakte. Was daar druk van buitenaf bij? Of heeft ze dat echt zelf zo publiekelijk wereldkundig willen maken?
Nou, er waren daarvoor al verhalen dat er een aankondiging zou komen bij de BBC. Toen werd dat ook weer gezien als een soort van groot complot. Zij heeft er echt voor gekozen om dat op moment te doen voordat de kinderen vakantie kregen. Zodat ze niet op school te maken zouden krijgen met allemaal vragen over de ziekte van hun moeder. Dus ik denk wel dat ze dat moment zelf heeft uitgekozen. Maar er was inderdaad wel een verhaal dat ze onder druk werd gezet. Omdat de verhalen al wel rondgingen. Misschien dat ze ziek zou zijn. En dat dat binnenkort gebracht zou worden. En dan kan je dat natuurlijk maar beter zelf doen.
Maar ja, dat kon toch ook eigenlijk niet anders. Dat ze ziek was. Dus wat dat, en de grote media die zullen dat ongetwijfeld ook wel gewoon geweten hebben. Die hebben ervoor gekozen om dat niet te brengen. Dus ik kan me niet voorstellen dat ze ook maar enige druk heeft ervaren. En inderdaad, wat je zegt, het moment was perfect. Omdat je de kinderen een beetje uit de wind kunt houden.
Maar ik denk wel
houden.
Dat ze gepusht is om het echt te vertellen op deze manier via een filmpje. Omdat natuurlijk het soort Wilde Westen was qua verhaal.
Ja, ze kon het niet als geschreven statement. Nee. Wat ze met Charles natuurlijk wel konden. Ja. Maar het moest bewegend beeld zijn. Ja. En ze moest aan elke hand 5 vingers hebben. Want anders zouden we nog denken dat het kunstmatige intelligentie
was. Precies, ze was natuurlijk helemaal door de mangel gehaald. En weet jij dan nu, weten we hoe het nu met haar is? Is er een soort van update nog gegeven sinds dat filmpje?
Nee, iedereen laat haar wel met rust. Had ik eigenlijk niet gedacht. Maar je ziet niks in de Britse pers. William gaat wel weer aan het werk vandaag. Maar verder over Kate weten we niks. En ik denk dat dat ook wel even zo blijft. En ze zei ook van het gaat goed met me in dat filmpje. En ik ga aan de slag op het moment dat ik me weer goed voel. Ze is herstellende, dus dan zullen we daar berichten over krijgen. Maar wat ik denk is niet meer dat het voor de zomer gebeurt. Daarna misschien weer in oktober.
Dit was hem voor vandaag. We gaan nu allemaal lekker aan de thee en aan de scones en lekker Brits.
Heerlijk.
Gaan we nu de royalty lekker opdrinken. Nou, vond je nou deze aflevering heel erg leuk? Ik kan me niet anders voorstellen, want ik vond het zelf eigenlijk best wel gezellig. Vergeet dan vooral niet te abonneren. En voor nu, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dan ben jij er weer op met Luc.
Jazeker.
Ouderwets.
Ja, en dan vragen we of Bridget ook weer terugkomt uit Portugal. Ja. En die zien we dan over 2 weken weer.
Nou, tot dan.